Helaas is de eerste 60 minuten de opname van het bandje niet goed geweest en mij is gevraagd om opnieuw de lezing die ik aan het begin van de Haamstede-conferentie gehouden heb in te spreken. U zult zelf uit eigen ervaring weten wat dat betekent. Inspreken wil zeggen ongeveer oplezen wat je op papier hebt gezet. Maar als je geen publiek voor je hebt en geen gezichten die je inspireren, dan gaat de room er wel af. Toch wil ik graag aan het verzoek voldoen en het eerste gedeelte van de lezing inspreken. Na het zingen van Psalm 113, vers 1 en 3, hebben we gebeden. De schriftlezing was uit Handelingen 2, vers 14 tot en met 24. En daarna 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 4. De titel van de openingstoespraak luidde: Het geheim van de apostolische verkondiging. Broeders, onder ons wordt heel wat gediscussieerd over hoe de prediking eigenlijk zou moeten zijn. In veel gevallen staan de beste stuurlui aan wal. Ik bedoel, niet de predikers, maar de gemeenteleden weten vaak het beste hoe het moet. In ieder geval moet uitgebreid aan de orde komen in onze gezinden hoe God zijn volk bekeert en hoe de Heilige Geest mensen ontdekt aan hun zonde, ze leidt tot Christus en ze doet leven in het leven van de dankbaarheid. Het eerste stuk moet veel nadruk krijgen. Het tweede stuk mag niet vergeten worden. En het derde stuk mag in de praktijk het minst uit de verf komen, eventueel. Want anders lijkt het of we te doen hebben met wat we wel noemen het juichend christendom. Aan de andere kant worstelen predikanten met de vraag hoe ze moeten preken zodat de boodschap overkomt. Congressen zijn gehouden en boeken gepubliceerd over de boodschap en de kloof. De moderne mens schijnt moeilijk meer te bereiken te zijn met onze traditionele manier van preken. En dan gaat het niet over de buitenkerkelijke, maar de kerkelijke mens. Onderweg van Amsterdam naar Singapore, een non-stop vlucht van 12,5 uur, las ik enkele weken geleden het boek De Boodschap en de Brug. Heel interessant. Ik sta niet boven die worsteling. U toch ook niet, broeders? U vraagt zich toch ook wel voortdurend af of uw preek overkomt en of het iets uitwerkt bij uw mensen. Broeders, hoe geseculariseerd uw hoorders ook zijn, u hoeft geen poppenkast te spelen vanaf de kansel of allerlei liturgische vernieuwingen in te voeren om ze te boeien. Of hoe verstart en versteend sommige van uw hoorders ook zijn, u hoeft zich niet ultra gereformeerd op te stellen om hun hart te raken. Harten raken en mensen boeien kan alleen de levende Christus door zijn Heilige Geest. En de Geest is alleen daar in de raderen waar het woord van God recht verkondigd wordt. Natuurlijk is de verpakking niet onbelangrijk, maar het gaat toch uiteindelijk om de inhoud van de Bijbelse boodschap. Als die de mensen niet aanspreekt, staan we voor niets ons best te doen op de kansel. Waar het woord aan het woord komt, is de levende Christus aanwezig. En daar ontmoet hij mensen. Daar gebeurt iets. Daar komt uit de voorwerpelijke verklaring van het woord de onderwerpelijke beleving van het heil op. En daar wil ik nu een paar dingen over zeggen, over voorwerpelijk onderwerpelijke prediking. We hebben allemaal zo het schema waaraan een goede preek moet voldoen. U kent dat schema uiteraard. Het gaat om de verklaring en de toepassing van het woord. De preek moet schriftuurlijk bevindelijk zijn, of zo u wilt, voorwerpelijk onderwerpelijk. Het verbindingsteken tussen deze twee woorden wijst erop dat het niet gaat om twee afzonderlijke delen, namelijk een deel voorwerpelijk en een deel onderwerpelijk, maar om een harmonische samenstemming van beide. Met opzet staat ook het voorwerpelijke voorop. De bevinding komt immers op vanuit de schrift en is daar helemaal aan gebonden. Het eerste deel van de genoemde tweeslag betekent dat het woord zelf aan het woord moet komen. De schrift moet verklaard worden. De betekenis van de tekst in het verband van de schrift moet duidelijk worden. Het voorwerp, het object van de prediking is het woord, Christus, de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wet en evangelie moeten aan de orde komen. De boodschap van zonde en genade. Het tweede deel, waar we de woorden onderwerpelijk, toepassing en bevindelijk voor gebruiken, wijst op het onderwerp, het subject. Degene die het woord hoort en daardoor geraakt wordt. Hierbij gaat het om het persoonlijke en het innerlijke, wat je raakt en beslag op je legt. Deze woorden geven te kennen dat ook aandacht besteed moet worden aan de tekening van de beleving. De zielservaringen die worden opgedaan als de Heilige Geest het woord inschrijft in ons hart. Die toepassing moet echter altijd opkomen vanuit het woord zelf. Het voorwerpelijke woord blijft steeds het uitgangspunt. De boodschap van de heilswaarheden, de grote daden van God en het machtige werk van Christus gaat voorop. Uit die heilswaarheid komt dan de onderwerpelijke prediking op. Daarbij kan de nadruk gelegd worden op de werking van de Heilige Geest in het hart van de zondaar. Vooral dat onderwerpelijke aspect van de prediking geeft antwoord op de vraag hoe je kennis krijgt van je verlorenheid en van de verlossing, en hoe je deel krijgt aan de genade van God en hoe je moet leven met God. Of zoals de catechismus het verwoordt, de bekende drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Belangrijk is dat er een evenwicht zal zijn tussen het voorwerpelijke en het onderwerpelijke. Het een mag niet ten koste gaan van het ander. Te scheiden zijn beide aspecten echter nooit. Het is juist bijbels als het werk van Christus buiten ons en het werk van Christus in ons, in de prediking, samenvloeit en ongemerkt in elkaar opgaat. Het is een eenheid, en als die eenheid wordt opgedeeld in twee delen, raakt de spanning uit de preek en is het geen verkondiging meer, maar beschouwing. Belangrijk is vooral dat de prediking warm en aansprekend, onthullend en in ieder geval niet vrijblijvend is. Het gemis aan geloofsbeleving moet aan de dag komen, maar vooral de Christus der Schriften moet in zijn gewilligheid om te verlossen op ons afkomen. De oproep tot geloof en bekering zal moeten functioneren en het zal tot een ontmoeting moeten komen tussen God, de God van het woord en de hoorders van het woord. Het onderwerpelijke betekent in ieder geval dat wij het onderwerp worden, dat wij gaan reageren op het gepredikte woord. Het gaat erom dat we door het geloof amen mogen zeggen op het woord. Dat Gods openbaring weerklank vindt in de ervaring van ons hart. Nog een paar dingen over het belang van de prediking. Onder de rechte prediking deelt de Heilige Geest menigerlei genadegaven uit. En de preek wordt voor onze hoorders echt persoonlijk als ze die gaven mogen ontvangen. Dan komt er verdriet over de zonde en geestelijke vreugde over de verlossing. Het hart vindt vertroosting, de hoop gaat leven, het vertrouwen wordt gesterkt, de vergevende liefde van God wordt geproefd en je krijgt lust om naar Gods geboden te leven. De prediking is zo gericht op het hart dat de hoorder zichzelf heel persoonlijk aangesproken voelt. Hij moet gewoon luisteren. In de tegenwoordigheid van God, de God van het woord, ziet de mens zijn eigen kleinheid en Gods grootheid. Door de aanraking met het woord van God in de prediking gaan de stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid ook functioneren in iemands leven. En dat is een wonder. Dat is het werk van de Heilige Geest die de toepassing schenkt van het heil door het verkondigde woord. In het centrum van de verkondiging staat echter, als het goed is, de Christus der Schriften. En wie hem ontmoeten mag door het geloof, wordt een ander mens. Dat gebeurt als de preek echt het hart raakt. Het is van levensbelang om onder een gezonde Bijbelse prediking te verkeren. Daar gebeurt immers het belangrijkste wat je maar kunt noemen. Mensen worden van dood levend gemaakt. Zondaren worden schuldig gesteld en in de ruimte gezet. Het gaat om dood en leven, om de insluiting of de uitsluiting uit het koninkrijk van God. De prediking is de halsslagader voor het leven met God. Het is het kloppend hart van het geestelijk leven van de gemeente. Ziet u, broeders, tot welk een uitnemend werk wij als predikers van het evangelie geroepen zijn? In dit verband is het heel leerzaam om een antwoord te zoeken op de vraag hoe de apostelen hebben gepreekt. Ze hebben zich in ieder geval niet druk gemaakt over hoe nu precies de verhouding moet zijn tussen het schriftuurlijke en het bevindelijke element in de prediking. Ze hebben gewoon Christus verkondigd, rijk en ruim en onvoorwaardelijk en indringend. En die Christusprediking sloeg telkens in bij de hoorders, zeker niet bij allen. Dikwijls lezen we dat mensen zich afkeerden in ongeloof, maar we lezen ook dat anderen geloofden. Ik wil met u vanmorgen twee apostelen beluisteren en bevragen met betrekking tot hun prediking. Eerst Petrus, de apostel van de besnijdenis, en Paulus, de apostel van de heidenen. We luisteren naar Petrus op de Pinksterdag als hij preekt voor de Joden, en we luisteren naar Paulus in de Korinthebrief als hij schrijft aan de christenen uit de heidenen. Petrus op de Pinksterdag. Naar aanleiding van Handelingen 2, vers 14 tot 40, we hebben daar zo straks een gedeelte van gelezen. Als na de uitstorting van de Heilige Geest de duivel zijn best doet om dit grote wonder van God belachelijk te maken, verheft Petrus zijn stem. Gedreven door de Geest houdt hij met grote vrijmoedigheid een preek waarin hij gaat uitleggen wat er gebeurd is. En hoe God zijn beloften die hij in het Oude Testament heeft gedaan, nu tot vervulling brengt. Tegenover het wapen van de spot neemt Petrus het wapen van het woord. Dat is immers het zwaard van de geest. Daar staan ze, al die nieuwsgierige mensen, Joden en Jodengenoten, die van heinde en ver naar Jeruzalem gekomen zijn voor het Pinksterfeest. Petrus is net als de anderen maar een onontwikkelde Galileër. Van huis uit ongeschikt om in de dienst van het evangelie te arbeiden. Net als u en ik, broeders. En vanwege zijn verloochening van de Heere zou hij eerder moeten wegkruipen van schaamte voor de menigte dan gaan staan en het woord verkondigen. Maar in de grondtaal staat uitdrukkelijk dat hij opstaat als iemand die zich van zijn opdracht bewust is, vers 14. Hij gaat staan en verheft zijn stem, niet zomaar aarzelend of fluisterend, maar als een heraut van de opgestane koning. Iedereen moet het horen, hij spreekt ook niet in geheimtaal. Iedereen kan het begrijpen. Er staat dat Petrus tot hen sprak. Letterlijk, hij richtte het woord tot hen. Hij deed het woord tot hen uitgaan. Dat is een wezenlijk element van de prediking, woordbediening, in majesteit en volmacht. Zo komt de levende God zelf tot hen in zijn woord. En daarom gaan er ook wonderen gebeuren onder die preek van Petrus. Hij laat steeds weer opnieuw de schrift spreken en hij wijst op Gods trouw in de vervulling van de schriften. De profeet Joël wordt aangehaald en verschillende psalmen. Het woord komt aan het woord. Onbevreesd getuigt Petrus voor het front van heel die nieuwsgierige menigte. Het is een schriftuurlijke preek waarin de schriften opengaan. Petrus verklaart de schriften. Prediking is schriftuitleg, verkondiging van de grote werken van God. Het is een christocentrische preek. Want Christus staat helemaal in het middelpunt. Het is een machtige verkondiging van de gekruiste en opgestane zaligmaker, die door de mensen wel verworpen is, maar door God is opgewekt. Steeds weer zie je de vinger van Petrus naar boven wijzen. Vers 22. Jezus de Nazarener. Vers 23. Deze. Vers 33. Hij dan. Vers 36. God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. Niet de geest staat centraal, maar Jezus. Wat een eenvoudige Bijbelse Christusverkondiging. Ook heel persoonlijk, zodat het de hoorders duidelijk wordt. Mensen, het gaat om uw zaak. U kunt en u mag hier niet vrijblijvend onder zitten. Het is een woord van hart tot hart, in bewogenheid gesproken met ernst en warme liefde. En daar komt de geest in mee. Zo'n woord treft doel, dat blijkt wel uit het vervolg. Het is ook een trinitarische preek, want het werk van de drie enige God komt aan de orde. Petrus spreekt over de Vader die zijn Zoon in de wereld zond, hem opwekte uit de dood en bekleedde met heerlijkheid en macht. Hij spreekt over de geest die is uitgestort, met name spreekt hij over de Zoon. In zijn vernedering en zijn verhoging. Petrus wijst op zijn vleeswording en zijn leven, vers 22. Maar ook zijn kruis, vers 23. Zijn opstanding, vers 24. Zijn hemelvaart, vers 33. Het komt allemaal om de orde. En nu kom ik op een punt wat ik zou willen noemen: schuldprediking vanuit de gekruisigde. Als een goed prediker vat Petrus zijn preek aan het eind nog een keer heel duidelijk samen in vers 36. Hij zegt: zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Het middelpunt van zijn prediking is dus de gekruisigde Christus. Vanuit het onderwijs in de schriften moeten de Joden tot het inzicht komen dat Jezus de Messias is. Pas dan zal er reactie komen in hun hart. Petrus geeft geen beschouwing hoe het allemaal moet en wat er allemaal nodig is, maar zijn preek is ontdekkend en vertroostend tegelijk. Mensen worden in hun diepe schuld voor God ontmaskerd. Het ongeloof wordt aan de kaak gesteld als de grootste zonde. Maar uit het vervolg blijkt ook dat ze in de ruimte zijn gezet. Deze preek van Petrus kan wel een model genoemd worden voor de rechte prediking. Schriftgebonden, trinitarisch en christocentrisch. De schriften gaan open, de Christus der schriften komt centraal te staan. De hoorders worden voor het gericht gedaagd en de weg tot behoud wordt aangewezen. Door deze wervende preek worden velen gewonnen voor de Heere en zijn dienst. Ondubbelzinnig preekt Petrus de heerlijkheid van Christus. Zo moeten de Joden diep beschaamd staan, want ze hebben de Messias gekruisigd. Maar God heeft hem opgewekt en de grootste eer gegeven. Hij heeft hem gemaakt tot een Heere en Christus, vers 36. De Kyrios is de gezalfde. Mensen, buig u neer voor hem die jullie eerst in zondig ongeloof gekruisigd hebben, zo spreekt Petrus. Erken hem als uw zaligmaker. Erken hem in schuldige verootmoediging. Buig u voor deze koning die nu in heerlijkheid is. Val hem te voet en laat u zaligen. Zo dringt Petrus zijn hoorders om zich rekenschap te geven van hun verhouding tot Christus. Wat een verkondiging, broeders. De preek wordt ook steeds persoonlijker en krijgt tenslotte een beklemmende en ontmaskerende spits. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Zo wordt aan deze wetsvrome Joden die zichzelf wilden handhaven alle grond onder de voeten weggeslagen. Ze komen in de beklaagde bank terecht. Ze staan schuldig aan moord, nota bene op de Messias. Hoe durft Petrus? Ja, het gaat hem meer om de eer van God dan om de goedkeuring van mensen. De geest inspireert hem en geeft de nodige vrijmoedigheid. Daarom week ook alle mensenvrees. En zijn woord treft doel. De geest komt mee in deze indringende verkondiging. Als dolkstoten hebben Petrus' woorden de harten van zijn hoorders doorstoken. We zien hier hoe deze diepe schuldprediking met de gekruisigde in het middelpunt, waardoor de hoorders ter verantwoording geroepen worden, harten treft en verbreekt. Dit woord draagt vrucht. Zo schept het woord het geloof. Er komen mensen die het woord geloven. Ze houden voor waar wat Petrus zegt. Er komt verslagenheid en verontmoediging. Mensen gaan door de knieën voor deze boodschap. Diep in hun hart worden ze getroffen, zegt vers 37. Hun vijandschap wordt gebroken en de vraag naar de verzoening met God wordt geboren. Wat zullen wij doen, mannen, broeders? Heerlijk, broeders, als die vraag het gevolg mag zijn van onze verkondiging, als u gemeenteleden ontmoet, die met deze vraag, met de vraag van hun leven bij u komen, wat moet ik doen om zalig te worden? Petrus wijst hen dan ook verder de weg. In de oproep tot bekering, ze moeten anders gaan denken over Jezus van Nazareth. Dat betekent het woordje bekering in de grondtaal hier. Anders gaan denken over Jezus van Nazareth door hem niet langer voor een verleider te houden, maar in hem te geloven als de Messias. Hij vermaant hen om zich te laten dopen. Daarna lezen we dat velen het woord van Petrus gaarne aannemen en dat er 3000 mensen tot bekering komen. Wat een heerlijke vrucht op deze preek van de apostel. Tot zover Petrus in zijn prediking tot Joden en Jodengenoten. Nu de tweede apostel, de apostel der heidenen. En dan neem ik mee wat we gelezen hebben in 1 Korinthe 15 vers 1 tot 4. De kern van de evangelieverkondiging bij Paulus. In dat machtige hoofdstuk over de opstanding der doden in 1 Korinthe 15... spreekt Paulus over de inhoud van de evangelieboodschap en de verkondiging daarvan. De kern van de boodschap die Paulus doorgeeft in zijn prediking aan de christenen uit de heidenen in Korinthe, brengt hij als volgt onder woorden in vers 3 en 4. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. Dat is voor alle dingen het belangrijkste. De kern van de apostolische traditie in de verkondiging wordt gevormd door de 2 brandpunten van de ellips, kruis en opstanding. Alle stralen van het evangelie komen hierin samen. Natuurlijk heeft Paulus in zijn verkondiging nog veel meer aan de gemeenten doorgegeven. Maar in het centrum staat de boodschap van kruis en opstanding. En van daaruit moet al het andere verstaan worden, de vleeswording van het woord, het leven en de werken van de Heere Jezus, zijn lijden en zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Maar het eigenlijke heil ligt in kruis en opstanding. Daar zien we dat de schuld is weggenomen en de dood overwonnen, en dat er voor dode zondaren nieuw leven mogelijk is door de opstandingskracht van de Heere Jezus Christus. Dat is het eerste. Dat moet voor alle dingen verkondigd worden. Daar hebben de apostelen niet van kunnen zwijgen. Daar leeft de kerk van in alle eeuwen. De inhoud van die boodschap is al 20 eeuwen oud. En eigenlijk nog ouder, want dit alles was in het Oude Testament voorzegd. De inhoud van die boodschap is immers naar de schriften, naar het plan van God dat ons in de schriften ontvouwd wordt. Heel het Oude Testament is één uitgestoken vinger naar de gekruisigde die ook is opgestaan. Het houvast van het geloof ligt buiten de mens in het kruis en de opstanding van Christus. Dat is de hartslag van het evangelie, de boodschap van de verzoening door voldoening. Dat betekent enerzijds een diepe schuldprediking. Want waarom moest Christus sterven? Paulus zegt, om onze zonden. Daar heb je de prediking van de wet, die veroordeelt. die verdoemd, vervloekt is een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen, gezondigd tegen God. Tegelijkertijd is het een rijke genadeprediking. De wet is immers vervuld door Christus. Hij droeg de vloek van de wet en hij voldeed aan de eis van de wet. Dat is een rijke evangelieprediking, want God dood en wekte hem op tot onze rechtvaardiging. Als we belijden mogen dat Christus voor onze zonden stierf, betekent dat tegelijkertijd het geloof in de vergeving van zonden. De inhoud van de heilsboodschap bij Paulus is kruis en opstanding. Maar nu nog iets over de overlevering van die evangelieboodschap. Hoe komt nu die rijke boodschap tot ons? Wel, Paulus zegt in vers 1, voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Die overdracht van de boodschap geschiedt via de verkondiging. Dat woord herhaalt Paulus nog eens in het tweede vers. Paulus heeft die evangelieschat aan de man gebracht via de verkondiging van de overlevering die hij ook weer ontvangen had. Letterlijk gebruikt hij daar het woord traditie, overgegeven. Dat is de traditie met een hoofdletter T. In die eeuwenoude traditie mogen wij ook staan, broeders. Van geslacht op geslacht is al 20 eeuwen lang deze heilsboodschap overgeleverd. Zo zijn ze daar in Korinthe aan die boodschap gekomen en zo komen wij er ook aan. Die boodschap hebben de apostelen niet zelf bedacht, maar die hebben ze ontvangen doordat ze getuigen waren van Christus lijden en opstanding. En ze geven die boodschap door omdat Jezus ze dat uitdrukkelijk heeft opgedragen voor zijn hemelvaart. Daar zit dus Gods openbaring achter, Gods daden in de heilsgeschiedenis. En dat grote nieuws moet doorverteld worden. Die blijde boodschap van het evangelie is er om door te geven, om hoog te houden, zodat allen het zien. En als God daar het licht van zijn geest over laat scheiden, schittert die parel van alle kanten. Herinnert u zich niet die heerlijke momenten, broeders, als we op de kansel het woord Gods mogen verkondigen en de Christus der Schriften staat voor ons en we zien hem in zijn heerlijkheid en zijn algenoegzaamheid en zijn diepe zondaarsliefde en we mogen zeggen wat we zien en het woord gaat open en de hemel hangt laag en de mensen luisteren en het wordt stil in de kerk. Oh, dan gaan verloren zondaren zien wat ze verloren hebben in Adam. Maar ze gaan ook zien wat er in Christus te vinden is. Zo wordt het geloof gewerkt door het gehoor. Daar geschiet geloofsoverdracht via de prediking, via het onderwijs van de zaligmakende leer van het evangelie, via het getuigenis van de apostelen. Waar de genadeboodschap zo wordt verkondigd, komt er ook vrucht. Door het werk van de Heilige Geest, mensen gaan buigen voor God in hartelijke veroordeling vanwege hun schuld en hun zonden. Mensen ontvangen vergeving door de prediking van Jezus verzoenend bloed. Schuldige zondaren mogen een borg vinden en omhelzen door het geloof. Gebondenen worden in de ruimte gezet en de naam van de Verlosser wordt verheerlijkt en geprezen. En zo ontstaat er nu door het werk van de Geest via de prediking van het evangelie vrucht. Als het verkondigde woord weerklank vindt in de harten van de hoorders en als hun leven erdoor wordt vernieuwd. De verkondiging van kruis en opstanding is voorwerpelijk. Het onderwerpelijk kan eigenlijk niet verkondigd worden, wel beschreven. En dat heeft ook wel een plaats. En vanuit die beleving daarvan resoneert in je hart als een echo op het woord amen, zo is het. Het woord wordt waar bevonden, dat onderwerpelijke, dat levende geloof vanuit het woord is heel belangrijk. Dat is het eigenlijke leven van de genade. Maar het komt op uit het voorwerpelijke. Eerst was er de verkondiging van de apostelen en daarop is het geloof van de gemeente gebouwd. Zo zegt Paulus het ook in vers 11. alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. De geloofsbevinding wordt dus geboren uit het evangelie. Dat kan de dienaar niet maken, dat kunnen de hoorders niet maken, maar dat geeft de Heere door het werk van zijn geest. God ontmoet mensen in het woord. En het gevolg daarvan is dat die mensen in hem gaan geloven. Maar ook dat het geloof in de harten van Gods kinderen wordt versterkt. Want die ontmoeting is een doorgaande zaak in het leven van de gelovigen. Broeders, als u nog een vrouw mag hebben die u lief hebt, hoe heerlijk om haar telkens opnieuw te ontmoeten in liefde en te omhelzen. Zo is het ook met de God die we hebben lief gekregen. En de bruidegom, wiens bruid we mochten worden. Nog één aspect wil ik hier noemen, namelijk dat Paulus de gemeente van Korinthe een boodschap doorgeeft die ze al kennen. Dat is wonderlijk. Hij zegt in vers 1, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Je zou zeggen, nou, dan hoef je toch niet meer bekend te maken. Ze weten het toch al? Ze hebben het toch al aangenomen? Is dat eigenlijk niet vreemd? Nee, toch niet. Wie de Heere Jezus heeft leren kennen als de levende Christus en wie mag zien hoe God zijn offer heeft aanvaard en zo in een verzoende betrekking met God mocht komen, die krijgt er nooit genoeg van om het evangelie weer opnieuw te horen uitstallen. Die aloude boodschap is telkens weer nieuw. Tot zover had het bandje de lezing niet opgenomen. De rest staat op de andere kant. Telkens opnieuw moet het geloof versterkt worden en gevoed door de prediking van het woord. Paulus heeft het verkondigd en zo is er een gemeente ontstaan in Korinthe. En nu maakt hij het weer opnieuw bekend. En dat doet u ook, iedere zondag. En dat is hard nodig. Niet alleen in verband met allerlei opkomende dwalingen in de tijd die voortschrijdt, maar ook om de gemeente te mogen bevestigen in het geloof. Telkens opnieuw moet het geloof versterkt en gevoed worden door de prediking van het woord. Dat is de beste remedie tegen twijfel en aanvechting. Of zou iemand die God vreest daar geen last van hebben? Zouden wij daar geen last van hebben? Ik was op Irian voor een upgrading van de pastors, de kembala's, de predikanten daar. En ze hadden gevraagd om als onderwerp te behandelen de volharding der heiligen. Vanwege de context, al die evangelische groepen en kerken die dat loochenen. En we hebben dat natuurlijk vanuit de Bijbel laten zien, maar ik heb daar de Dordtse leerregels bij gehaald, hoofdstuk 5. En dan staat er ook op een gegeven moment dat, ja, dat het geloof ook wordt aangevochten. Dat er ook twijfel is. En toen zo van hart tot hart, de Heer was soms kennelijk in ons midden, vroeg ik het zo van, jongens, twijfelen jullie wel eens? U weet, ik zou niet graag de twijfel verkondigen als een kenmerk van het geloof, maar ik zei, twijfelen jullie wel eens? Hebben jullie dat nou altijd voor ogen? Van, het zit goed, en ik kom behouden aan, en ik ben het eigendom van Christus, en daar twijfel ik niet aan, en of ken je ook die aanvechting? En heb je wel eens momenten in je leven dat je zegt, Heere, bekeer me. Zo zal ik bekeerd zijn. Toen begonnen de tranen te druppen. En ze zeiden, oh, Pendita. Dus dat kan, ook als je nog een dienaar van het evangelie bent. Ik zei, ja, dat kan. Want, hier staat het. En lees de heiligen er maar op na. In de Bijbel. Het geloof wordt aangevochten door de twijfel. En de zekerheid is er naar de mate van het geloof. Wij hebben die zekerheid niet in onze zak. En daarom moet het woord ons telkens weer opnieuw verkondigd worden. Aangezegd. Voorgehouden. Het opnieuw gezegd. Of zegt u nooit als u nog een vrouw mag hebben. Tegen uw vrouw. Meisje, hou je nog van me? Ik zeg dat wel eens.
Omdat ik eraan twijfel. Nou, nee, maar om opnieuw, ja, hè, weet het wel, die gemeenschap te beleven. Nou, heb je zo nooit eens dat je tegen de Heere zegt, Heere, zou u nog eens willen zeggen dat ik uw eigendom ben? Heere Jezus, geef me nog eens een kus. Met uw heilige lippen. Ik heb u lief. Maar als u er bent, dan voel ik me eigenlijk wel eens helemaal gelukkig. Nou, daarom, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat gij aangenomen hebt, in het welk gij staat. En toch maak ik het u bekend, weer opnieuw. Want we hebben het iedere dag nodig om dat woord te openen en de Heere God en de Heere Jezus daarin te ontmoeten. Door de gemeenschap met de Heilige Geest. Daarom opnieuw. Paulus zegt in vers 1 dat ze het aangenomen hebben. Dat is trouwens ook de bedoeling van de prediking. De boodschap moet ontvangen worden door het geloof. Aanvaard. Geëigend. Toegeëigend. Dan komt het evangelie tot zijn doel. Tot vervulling. God schenkt het heil. In de belofte van het evangelie. En de hoorders mogen het aannemen. Door de toe-eigenende werking van de Heilige Geest. En als dat gebeurt, komt het evangelie helemaal tot zijn doel in je leven. Het evangelie, broeders, is er om aangenomen te worden. Niet alleen maar om verkondigd te worden, maar daar ligt een doel achter. Om aangenomen te worden. En dan ligt er weer een doel achter. Om tot God bekeerd te worden, om voor God te gaan leven. Het ongeloof maakt die stelling verdacht. En redeneert. Dat er toch eerst iets van onze kant moet zijn voor we mogen komen tot dat aannemen van wat God schenkt. Er moet eerst iets bij ons zijn, waardoor we in aanmerking komen voor het evangelie. Nou, dan was Zacchaeus nooit tot bekering gekomen. Dan was Saulus van Tarsus nooit tot bekering gekomen. De boodschap van het evangelie komt tot zondaren. Velen zeggen, je moet het toegezegde heil eerst beleven. En dan pas mag je het geloven. En ze draaien het precies om. De orde van God. Het is eerst geloven. En dat ook beleven. Want geloof is alleen maar geloof als het een levend geloof is. Beleefd geloof. Boetvaardigheid is vrucht van het geloof. Dat is de ware bevinding. Het geloof, ook dat je een zondaar bent voor God. En dat je voor hem niet kunt bestaan. Het geloof rust op het aannemen van het woord. Laten we dus, broeders, van die kosteloze genade van God geen ruilhandel maken. Er is maar één ding dat aan ons geloven vooraf gaat. En dat is de prediking van het kruisevangelie. De levendmakende stem van de Zoon van God, Johannes 5 vers 25. En hij brengt zelf alles mee. Ook de beleving. De bevinding, het geloof, de boetvaardigheid, de dankbaarheid, de verwondering. Via de prediking werkt God het geloof in de harten van mensen. Prediking is heilsbemiddeling bij uitstek. Dat is een heerlijke werkelijkheid en tegelijk ook een heel ernstige aangelegenheid. Want ernstiger kan het eigenlijk niet. Want broeders, en daar moeten we maar steeds van doordrongen zijn. Wij draaien ons verhaal niet af. Maar onder de prediking vallen eeuwigheidsbeslissingen. Het gaat over het eeuwig wel of wee van mensen. Er loopt een rechtstreekse lijn van de preekstoel naar de rechterstoel van Christus. Catechisme tekent dat ook. In die zondag over de sleutelen van het hemelrijk. 2 Korinthe 5, Paulus. Gaat het er even bij? Zo brengt hij de lezers voor het aangezicht van God. Hij schrijft, wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En dat geeft juist aan de prediking zoveel klem. Het gaat niet om een lezing of een mooi verhaal, maar de gemeente wordt gesteld in de tegenwoordigheid van God. Daarom is het zo'n ernstig gebeuren. Straks staan we allemaal ook weer voor de rechterstoel van Christus. En daar zullen we geoordeeld worden op wat we gedaan hebben, ook met de prediking van de verzoening. Wat hebben we met het woord gedaan? Wat hebben onze hoorders met het woord gedaan? Dat is toch de vraag die je eerst stelt op huisbezoek? Of doet u geen huisbezoek? Hebt u daar uw ouderlingen voor? En geven ze het dan allemaal door, zodat je toch weet wat je preken moet. Vanwege al die dingen die op het huisbezoek soms zo op een rijtje komen te staan. En van waar je denkt, hey, laat ik nou die tekst eens mee. Laat ik nou dat gedeelte eens behandelen. Want daar zit een probleem bij veel mensen. Overigens geldt dat natuurlijk ook onszelf als predikers. Ook wij moeten rekenschap geven van de dienst aan hem. Die als rechter zijn dienaren zal oordelen. En broeders, dat betekent wij mogen niets van het woord afdoen. En we mogen er ook niets bij doen. We mogen niet ons eigen voordeel zoeken of eigen eer najagen. Het moet ons uitsluitend te doen zijn om de eer van God en het heil van zondaar. Want voor de rechterstoel van Christus gelden ook voor ons geen uitvluchten. Niet voor de hoorder, maar ook niet voor de prediker. Geen wonder dat Paulus vanuit die laatste ernst, dat we allen geopenbaard moeten worden, prediker en hoorder, voor de rechterstoel van Christus, nog twee andere drijfveren noemt om te komen tot de verzoening met God. En dan noemt hij de schrik des Heren en de liefde van Christus. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Voor de verhoogde Christus, voor wiens rechterstoel wij allen moeten verschijnen, kan geen zondaar bestaan. God is immers zo heilig, zo vlekkeloos rein en wij zijn zo diep zondig en schuldig. De apostel zegt niet, laat de schrik des Heren u bewegen tot het geloof, maar hij zegt, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Maar hij weet nog meer, de liefde van Christus, want de liefde van Christus dringt ons. En daarom houdt Paulus vol. Ondanks alle tegenstand. En dan bedoelt hij niet zijn liefde tot Christus, maar dan bedoelt hij de zelfovergevende liefdes die Christus betoonde in zijn sterven voor zondaren. En door die liefde gedreven, beweegt Paulus mensen tot het geloof. En hij roept ze op tot bekering. Zonder die liefde, broeders, van hem tot de gemeente die dwars door ons heen gaat, is ons preken en spreken en catechiseren en bidden en dienen te vergeefs ijdel. Het blijft een groot wonder als er zo via de verkondiging een ontmoeting mag plaatsvinden met de levende God in Christus door de Heilige Geest. Dan gebeurt er echt iets. Ja toch, die vraag wordt steeds gesteld. Gebeurt er nog iets onder de preek? Ja, gelukkig wel. Dat heeft Christus beloofd. Dan wordt het verkondigde heil persoonlijk doorleefde werkelijkheid. Dan gaat het niet meer over onze schuld. Maar dan worden we zelf schuldenaar voor Gods aangezicht. En dan gaat het niet meer over Christus. Maar dan staat hij zelf voor ons in de kracht van zijn geest en de gestalte van het woord. En hij geeft deel aan de zaligheid die hij verworven heeft. En hij draagt zijn volbrachte heilswerk binnen in de harten van mensen. Die van zichzelf moeten zeggen dat ze onmachtig zijn. Om die genade aan te nemen. Of kunt u dat wel? En verwacht u dat van uw hoorders? Nee toch? Geen nood. Als Jezus komt, brengt hij alles mee. Ook het geloof dat nodig is om deel te krijgen aan zijn heil. En hier zien wij hoe Bijbels bevindelijke prediking een gave is van God. Geen dienaar kan het maken. Al moeten we er alles aan doen om het woord recht te verkondigen. Maar daar staan we in onze afhankelijkheid. Gelukkig maar. Broeders, ik ga afsluiten. Nog één ding. En dan zeg ik amen. Weet u wat ook belangrijk is? Dat onze prediking echt appellerend is. Dat is niet remonstrant, maar dat is bijbels. Dat wil zeggen, appellerend, dat wil zeggen direct gericht op het hart van onze hoorders. Geen verhaal dat boven het hoofd zweeft. Niet een lesje opzeggen, maar het woord van God zo tot de mensen proberen te brengen dat ze er niet meer onderuit kunnen. Een appel doen op de hoorders, een beroep op hun verantwoordelijkheid. Paulus zegt toch ook, hij wil de mensen bewegen tot het geloof. We moeten de vloek van de wet en de toorn van God over de zonde zo ernstig voorhouden. Dat onze hoorders worden aangedrongen om vergeving te zoeken. Dat ze zeggen, oh, als ik God niet leer kennen, dan ga ik voor eeuwig verloren. We moeten het evangelie en de liefde van Christus zo aantrekkelijk voorstellen. dat onze hoorders worden ingewonnen en overwonnen om te geloven in hem die zondaren zalig maakt. Dat wil niet zeggen dat een dominee een mens bekeren kan. En ook niet dat hij een beroep doet op eventueel aanwezige geestelijke vermogens in de mens. Nee. Maar we mogen weten dat God de Heilige Geest in die appellerende prediking zelf bezig is. En levenwekkend roept uit de dood tot het leven. Van Paulus staat dat hij in Korinthe op elke Sabbat, Handelingen 18, handelde en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En in Handelingen 28 vinden we dat Paulus in Rome zijn hoorders poogde te bewegen tot het geloof in Jezus. Het bewegen tot het geloof is zelfs een soort vakterm geworden voor de appellerende prediking van Paulus in Korinthe, in Efeze en aan de Romeinen. En zo hebben wij als dienaren van Christus nog steeds aan te dringen op een kruis. Nee, je moet ze niet naar voren roepen en zeggen. Nee, alle vrijblijvendheid moet worden uitgebannen. Ze moeten in de klem komen. Voorgesteld en aangeboden, gepredikt, verkondigd. Daardoor zal juist het besef groeien hoe erg het is. Als je je leven prijsgeeft aan de ondergang. Buiten God. Hoe vreselijk het zal zijn om de Zoon van God te vertrappen. Hebreeën 10. En het bloed van Jezus onrein te achten. Hoe vreselijk dat zal zijn. Dat moet doorklinken in onze prediking. Aan de hoorders mag worden voorgesteld dat Jezus Christus bereid is om te zaligen en te redden van de eeuwige ondergang. Verloren liggen we, gered kunnen we nog worden. En zo schrijft hij, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. God zelf is er. In de prediking van de verzoening. En hij buigt zich in Christus in ontferming neer over arme zondaars. En waar de geest van Christus mensen aanraakt. En ze in hun leegheid en verlorenheid, omdat hij ze uitschudt. Volmaakt met zijn rijkdom. Daar gaan ze het uitroepen. Heere, gij hebt mij overmocht. Gij zijt mij te sterk geworden. Zo gebeurt er toch iets tijdens de preek? Het allerbelangrijkste. Niet slechts wij als dienaren, maar Christus zelf spreekt tot de gemeente. Dat viel me pas op bij het lezen van Romeinen 10 vers 14 in de grondtaal. Daar staat, hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben en hoe zullen zij horen zonder die hun predikt. Maar weet u wat er in het Grieks staat? Ja, als u er wel eens over gepreekt hebt, dan weet u het natuurlijk. Daar staat niet van welken zij gehoord hebben, maar daar staat eigenlijk de welke zij gehoord hebben. Dien zij gehoord hebben. Dat betekent dus, Christus zelf spreekt tot de mensen. In de prediking. En zo worden mensen geraakt. En vernieuwd. Door de kracht van woord en geest. Dat kan geen dienaar maken. Geen hoorder maken. Al zal onze vraag voortdurend zijn, hoe breng ik dit woord zo dicht mogelijk aan het hart van mijn gemeenteleden natuurlijk. Maar er is geen methode voor. Je kunt niet zeggen, als ik het nou zo of zo doe, dan heb ik een goede preek. Nee, een goede preek, dat is een gave. Dat zeg je achteraf. En dan zeg je het eigenlijk nog niet. Dan zul je nooit zeggen, nou heb ik eens een goede preek geleverd. Nee, maar je hebt het wel ervaren. Je gaat wel met vrede in je hart naar huis. En je zegt, dank u Heer. U hebt me niet laten staan. U hebt mijn lege handen. U hebt u gevuld, Heer. De enige oplossing is de levende, werkelijke tegenwoordigheid van God in Christus, die door de adem van zijn geest, het bloed van zijn Zoon, doet druppen op verslagen harten tot vergeving van zonde. En als dat gebeurt, dan wordt de preek voor de dienaar en voor de gemeente onvergetelijk. Dan staan we oog in oog met Christus. En als de gekruisigde en opgestane koning zo voor je staat en je persoonlijk ontmoet in het kleed van zijn beloften, dan moet je jezelf gewonnen geven. Je wil niet anders. Je zegt, Heer, Heer, hier ben ik. Wat wilt gij dat ik doen zal? En je valt neer aan zijn voeten. Je wil klein zijn, omdat hij zo groot is. En hij overwint alle weerstanden. En je mag het van harte getuigen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord.
Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan gaan we nu samen zingen, broeders. Uit Psalm 56, het zesde vers. Psalm 56, vers 6. Broeders, we zullen samen danken en bidden en zegen vragen voor het eten. En op onze kaart staat om 3:00 hoopt dominee Kater hier te zijn en zijn lezing te houden over het Princeton Seminary. Een schoolvoorbeeld van wetenschap en vroomheid. We zijn benieuwd. Laten we samen bidden en danken. Heere, grote heerlijke God, die te prijzen zij tot in alle eeuwigheid. Wat worden we toch klein, Heere, in het licht van uw grootheid. Heere Jezus, dat u dat toch allemaal gedaan hebt om uw kerk te zaligen. We begrijpen het niet. En als we door uw woord worden aangeraakt, ook als dienaren, dan liggen we zo aan uw voeten. En dan krijgen we ook zo'n zin om het woord te mogen verkondigen en om het door te mogen geven. Wat hebben we nodig? De bediening, de zalving van u, o Heilige Geest, in onze bediening. Wilt u ons dat in rijke mate schenken? Maar mogen we ook onderwezen worden vanuit uw woord. Dat we geen verkeerde dingen verwachten of begeren, maar dat we schriftuurlijk mogen bezig zijn. Heren, bewaar ons voor dwalingen die we zelf niet doorgronden. De dichter bad zelfs om gevrijwaard te mogen zijn van verborgen afdwalingen. Maakt u ons uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Wees bij ons in het verder van deze dag ook als we straks de maaltijd tot ons mogen nemen. Zoveel mensen in deze wereld hebben gebrek. Geen dak boven hun hoofd. Maar aardbevingen geweest zijn. Bloed vergieten op Timor. Plaatsen waar natuurrampen mensenlevens wegmaaien. En er de hongerdood sterven. In zo'n wereld mogen wij hier zijn en eten ontvangen van u. Heren, we belijden u, we hebben het niet verdiend. We zijn ook niet beter dan wie ook. We zijn allemaal kinderen van onze eerste ouders. Adam en Eva, gevallen mensen. En wat een wonder, Heere, dat u die opzoekt. Dat u ons hebt opgezocht. En dat we in uw dienst zijn gesteld en geroepen. We bidden u, voed ons. Met deze spijze die voor ons komt te staan. Maar ook met het ware brood des levens. U, Heere Jezus, die gezegd hebt, ik ben het brood dat leven geeft. Wil ons in genade horen. Onze zonde vergeven. Om Jezus wil alleen. Amen. Eet u smakelijk, broeders.